We zijn nog een mooie mededeling vergeten, dat Gert-Jan van de Plicht en jullie Terlouw en Ondertrouw zijn. Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 141, de bekende Psalm 141 vers 3, zet Heere een wacht voor mijn lippen en behoed de deuren van mijn mond, opdat ik mij tot geen stond iets onbedachtzaams laat ontglippen. Wij noemden nu het derde van 141. Uit Gods heilig en onfeilbaar woord lezen wij Johannes 8, vers 30 tot en met 47. En daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen. En wij zingen als antwoord daarop Psalm 136, vers 26. Geef de God des hemels eer, lof zij alle schepselen, Heer, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. We noemden u Johannes 8, vers 30 tot en met 47, de 12 artikelen. En wij zingen het 26e vers van Psalm 136.
Als hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden: indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordden hem: wij zijn Abrahams zaad en hebben nooit iemand gediend. Hoe zegt gij dan, gij zult vrij worden? Jezus antwoordde hun: voorwaar, voorwaar zeg ik u. Een iegelijk die de zonde doet, is een dienstknecht der zonde. En de dienstknecht blijft niet eeuwiglijk in het huis, de zoon blijft daar eeuwiglijk. Indien dan de zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Ik weet dat gij Abrahams zaad zijt, maar gij zoekt mij te doden, want mijn woord heeft in u geen plaats. Ik spreek wat ik bij mijn vader gezien heb. Gij doet dan ook wat gij bij uw vader gezien hebt. Zij antwoordden en zeiden tot hem: Abraham is onze vader. Jezus zeide tot hen: Indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken Abrahams doen. Maar nu zoekt gij mij te doden, een mens die u de waarheid gesproken heeft, welke ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet. Gij doet de werken uws vaders. Zij zeiden dan tot hem: Wij zijn niet geboren uit hoererij. Wij hebben één vader, namelijk God. Jezus dan zeide tot hen: Indien God uw vader ware, zo zoudt gij mij lief hebben. Want ik ben van God uitgegaan en kom van hem. Want ik ben ook van mijzelf niet gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom kent gij mijn spraak niet? Het is omdat gij mijn woord niet kunt horen. Gij zijt uit de vader den duivel en wilt de begeerten uw vaders doen. Die was een mensenmoorder van de beginnen en is in de waarheid niet staande gebleven, want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen, want hij is een leugenaar en de vader dezelfde leugen. Maar mij, omdat ik u de waarheid zeg, gelooft gij niet. Wie overtuigt mij van zonden? En indien ik de waarheid zeg, waarom gelooft gij mij niet? Die uit God is, hoort de woorden Gods. Daarom hoort gij lieden niet, omdat gij uit God niet zijt. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Deze en andere schriftgedeelten is gegrond het catechetisch onderwijs over het negende gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En wel in zondag 43. En daar beleiden wij met de kerk van de reformatie. Wat wil het negende gebod? Dat ik tegen niemand valse getuigenis geven. Niemand zijn woorden verdraaien. Geen achterklapper of lasteraar zijn, niemand lichtelijk, dat betekent gemakkelijk, en onverhoord oordelen of helpen veroordelen, maar allerlei liegen en bedriegen als eigen werken des duivels vermijden, tenzij dat ik de zware toren Gods op mij laden wil. En insgelijks dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid liefhebben, oprechtelijk spreken en beleiden, en ook mijn naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevorderen. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heren, we zijn reeds begonnen met een gebed. Zet, Heren, een wacht voor mijn lippen. En geef dat dat in waarheid ook echt gebeden is. En juist ook in het licht van het 9e gebod. Als wij deze middag opnieuw weer in een van uw heilige spiegels gaan kijken. En Heren, dan komen wij voor uw aangezicht als een man van onreine lippen. Samen met de gemeente van onreine lippen. En Heren, wat moeten we dan nog zeggen? U weet alle dingen. Dan hebben we maar één ding nodig en dat gij onze lippen aanraakt met een kool van het altaar. Dat wij vergeving van zonden nodig hebben en bekering van zonden. En dat gij ons herschept naar uw beeld. Open dan onze lippen, opdat wij uw lof mogen verkondigen. Heere, geef toch dat wij ook als gemeente, maar ook in de persoonlijke omgang met elkaar en in ons persoonlijk leven, toch een hartelijke begeerte mogen ontvangen om ook tot uw eer te spreken en tot stichting van de naasten. En Heere, dan beleiden we voor uw aangezicht dat deze zonde vaak zo oppervlakkig opgenomen wordt. Dat andere zonden soms veel erger worden aangezet door ons. Terwijl onze catechismus toch heel duidelijk zegt dat deze zonde een eigen werk des duivels is. En wanneer wij die niet vermijden, dat ik dan de zware toren Gods op mij laden wil. En daarmee geeft toch ook de opsteller aan hoe ernstig u die zonde wel neemt. En wij smeken en bidden van u of gij ons daarvan bewust wil maken. Opdat wij in de verootmoediging gebracht zullen worden. O Heere, wilt gij ons toch bekeren tot u. En dan beleiden we voor uw aangezicht hoe menigmaal hebben wij ijdele woorden uitgesproken. Maar het blijft niet bij woorden, het gaat ook om het hart. Het gaat om de gezindheid. Uw woord is heel duidelijk erover dat ons keel een geopend graf is. Een wereld van ongerechtigheid kunnen we oproepen met onze mond. O Heere, we zouden zwijgend over de aarde kunnen gaan, maar daar zijn we er niet mee. Want dit gebod roept ons ook op om uw naam te belijden en de waarheid lief te hebben. U hebt ons geschapen opdat we met onze mond uw lof zouden verkondigen. Daarom, als wij tot u naderen in het gebed, dan smeken we van u of gij ons toch genadig wilt wassen en reinigen door uw dierbaar bloed. En ons wilt heiligen. O God, geef toch dat er bij uw volk en kinderen ook een verlangen mag zijn om verlost te mogen worden van dit boze bestaan dat ze in zich omdragen. En dat zij hoe langer hoe meer een verlangen mogen krijgen om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is mij verreweg het beste. Om eenmaal volmaakt u de lof en de eer te geven die u zo toekomt. En Heren, dan bidden we u voor onze samenleving. Als wij dan letten op dit gebod En als wij dan letten op de achterliggende week, dan roepen de zonden naar de hemel om het oordeel en om de straffen van onze ongerechtigheden. En Heere, geef dat het geen goedkoop gebed zal zijn zoals uw knecht dat nu uitspreekt, maar dat het ook echt ons op het hart gebonden wordt, dat het ons echt ook zwaar mag wegen hoe ons vaderland ervoor staat. En wij bidden u, ontfermt u zich toch over ons wegzinkend vaderland, dat hoe meer en meer verblind wordt door de onkunde, en dat de roeping van uw kerk toch duidelijk zal zijn, dat wij toch niet zullen schromen om uw naam en uw woord te laten horen. En zeker ook in het publieke leven. En wij bidden u voor hen die dat moeten doen, die daartoe geroepen zijn. Wilt u ze helpen? Wilt u ze moed geven? En Heere, geef dan uw Heilige Geest, zoals we dat vanmorgen ook gelezen hebben in uw woord, dat zij niet hoeven te vrezen hoe of wat zij spreken zullen, maar dat gij beloofd hebt dat uw Heilige Geest hen de woorden in de mond zal geven. En Heere, dan bidden we u of gij ook met onze gezinnen wilt zijn. Help ons ook bij de opvoeding van onze kinderen en onze kleinkinderen en bescherm onze kinderen. Heere, wilt gij daartoe ook het onderwijzend personeel onder ons sterken in hun taak, en dat zij ook mogen zien dat zij een bijzondere opdracht hebben van u, Heere, een bijzondere roeping om onze kinderen te onderwijzen in de weg van de waarachtige bekering tot God en het geloof in Christus. Daarom geef ook God vrezende leerkrachten. Zegen ook de besturen die verantwoordelijk zijn. Heere, wij bidden u of gij het catechetisch onderwijs wil zegen, het zonderschoolonderwijs, de verenigingen, de preekbespreking van vanavond, dat onze jongeren betrokken mogen zijn, dat uw Heilige Geest in hen gaat werken. Heere, we bidden u voor die jongeren die niet meer naar de kerk komen. Wil ze toch terugbrengen onder de genademiddelen. Denk aan die gezinnen die een bijzonder zorgenkind aan hun hoede hebben toevertrouwd. Wil ze toch sterken in het dragen van dit stille kruis. Heere, wij bidden u of gij ons dan ook uw Heilige Geest wil schenken als we vanavond moeten preken. En een stem om te spreken. En de leiding van uw Geest, Heere, dit vragen wij niet omdat wij dat verdiend hebben, maar om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 19 en daarvan de versen 6 en 7. Psalm 19, vers 6. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. En weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovendij. Heer, zegen u en uw gaven. zingen wij straks na het amen van de prediking het 10e vers van Psalm 147. Hij gaf aan Jacob zijn wetten en hij deed Israël op zijn woorden letten. Dus op zijn geboden. En hij leerde ze in zijn wegen wandelen. Zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Laat dan Gods lof ten hemel reizen. Laat al wat adem heeft hem prijzen. Het 10e vers van Psalm 147. Gemeente, we beginnen met een misverstand. Ik citeer Jacobus 3 vers 2. Daar staat: indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man. Machtig om ook in het gehele lichaam in toom te houden. Een misverstand. Eerlijk gezegd heb ik die tekst ook wel eens gebruikt. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man. En dan gebruik je zo'n tekst als een soort excuus. Omdat je iets verkeerds gezegd hebt. Omdat je in een woord gestruikeld bent. En dan is zo'n tekst gauw genoemd, nietwaar? Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, zegt Jacobus. Nou, zo bedoelt Jacobus dat helemaal niet. Alsof we ons daarachter zouden kunnen verschuilen. Hoe bedoelt hij dat dan? Nou, hij bedoelt dat echt zoals het er staat. Hij zegt: indien iemand in woorden niet struikelt, die is in geestelijk opzicht echt volwassen. Die is echt opgewassen in de genade van God. Dat betekent dat. En als je daar dan over nadenkt, en je denkt dan ook aan wat erop volgt, machtig om het gehele lichaam in toom te houden. En dat bedoelt ermee van, dan ben je iemand die zijn lichaam ook echt in toom kan houden, die je zich kan beheersen. Dan heb je al huiswerk genoeg, nietwaar? En dan laat Jacobus daar ook wat aan vooraf gaan en zegt: hij zei het niet vele meesters, mijn broeders, wetende dat wij meerder oordeel zullen ontvangen. En dan zegt hij deze woorden: zei het niet vele meesters, daar bedoelt hij niet mee dat je een ander nooit eens terecht mag wijzen. Dat gebeurt natuurlijk, jonge mensen. Als jij terecht gewezen wordt, dan zeg je misschien ook al heel gauw van: dat moet jij nodig zeggen. Moet jij nodig zeggen. Want dat mag en dat moet zelfs. En dat moeten zeker Gods knechten doen. Iemand terecht wijzen. Maar toch altijd met een gepaste bescheidenheid. Dat, ja, wat Jacobus dan daarop volgt. Dat je niet zelf in woorden struikelt. Ootmoed, ach, geliefde gemeente, wie van ons zal dat kunnen? Ik ook niet. En daarom luisteren wij ook naar deze spiegel van het 9e gebod. De gehoorzaamheid aan het 9e gebod. Twee gedachten. We staan stil bij het haten van de leugen en het liefhebben van de waarheid. Eerst luisteren we weer naar de formulering zoals we die vinden in de 10 geboden. Als er staat: gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Deze formulering die brengt ons in de sfeer van de rechtspraak. Maar daarmee is natuurlijk niet uitgesloten dat deze formulering ook een heel brede betekenis heeft als het gaat om het gebruik van onze mond en onze tong. Maar waarom heeft de Heere allereerst de rechtspraak op het oog gehad? Gij zult geen valse getuigenis tegen uw naaste spreken.
Nu, wanneer het in de rechtspraak niet goed gaat, dan zal dat zijn weerslag ook hebben in de samenleving. Dan wordt het in de samenleving een chaos. En nu is het bij ons, in onze samenleving, zo dat de rechtspraak bij ons wat op afstand plaatsvindt. Maar dat was in het Oude Oosten niet zo. Jongens en meisjes, weten jullie waar de rechtspraak plaatsvond in het oude Israël? Dat vond plaats in de stadspoort. Daar zaten de oudsten. En de stadspoort, dat was een heel belangrijke plek. Elke keer als de mensen de stad binnen liepen of uitgingen, dan gingen ze via die stadspoort. En dan gebeurde het nogal eens dat bij die stadspoort dan een kleine of een lange rechtszitting plaatsvond. En dan konden de mensen daar getuigen van zijn. Tijdens zo'n rechtszitting was er geen sprake van een advocaat. Dat hadden ze in die tijd nog niet. Zoals bij ons. Om een cliënt te verdedigen. Maar tijdens zo'n rechtszitting in de stadspoort waren de getuigen heel belangrijk. Daar hing eigenlijk alles van af. Of iemand een goed getuige of een eerlijk getuige gaf. En daarom moeten we het gebod zo lezen. Gij zult geen leugenachtige getuige zijn tegen uw naaste. Daar zit verschil in. Geen leugenachtige getuige zijn. Dat zegt iets over de gezindheid. Dat is al heel belangrijk, niet waar? Dat je hetzelfde bent. Wat bedoelt u, dominee? Nou, wat je zegt en wat je van binnen bent. Dat dat een eenheid is. En als je geen leugenachtige getuige bent, dan zul je ook geen vals getuigenis spreken tegen je naaste. En bovendien, als het ging om een misdaad waar een doodsvonnis aan verbonden was, dan moest je minstens 2 of 3 getuigen erbij hebben die hetzelfde zeiden wanneer iemand beschuldigd werd. En als de oudsten die dan een rechtspraak moesten doen erachter kwamen dat iemand een vals getuigenis had gegeven, dan kreeg die valse getuige de straf die hij eigenlijk hem had toebedeeld die hij beschuldigde. Dus wij moeten allereerst dit gebod plaatsen in de sfeer van de rechtspraak. Dat heeft voor vandaag natuurlijk ook nog betekenis. Allereerst voor onze rechters. Onze rechters dienen onkreukbaar te zijn. En ook voor de aanklager. Een aanklager moet niet zomaar iemand aanklagen. Of vanuit antipathie, omdat je die man niet mag, die vrouw. Of uit wraakgevoelens een ander beschuldigen. En ook als het gaat om een advocaat, misschien wil jij dat wel worden. Op zich een eerlijk beroep. Om dan voor die cliënt in de bres te springen, nietwaar? En te eisen van de aanklager dat hij met duidelijke, concrete bewijzen komt. En ook een les voor degene die beschuldigd wordt van schuld. Dat hij er niet achter weg kruipt, maar dat hij eerlijk, wanneer de bewijzen op tafel gelegd worden, zijn schuld gaat bekennen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Nu, dat is de eerste betekenis van de formulering van de 10 geboden. Maar het heeft uiteraard ook een bredere betekenis. En daar gaat onze Heidelberger catechismus ook in.
En die brede betekenis heeft alles te maken met onze naaste. Dat wij de naam van onze naaste niet mogen beschadigen. Ik citeer een tekst uit Efeze 4, vers 25. Daar staat: daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. Laten we eens gaan lezen in onze catechismus en proberen daar kort eventjes een uitleg van te geven wat daarmee bedoeld wordt. Dat ik tegen niemand valse getuigenis geef, dat heb ik net uitgelegd. Dus dat gaat over de rechtspraak. En dan lees ik verder. Niemand zijn woorden verdraaien. Dat is, iemand heeft wat gezegd en jij of u gaat met die woorden op pad. U brengt dat over op een ander, maar u geeft daar een andere betekenis aan dan wat die persoon in kwestie bedoelde te zeggen. Of je gaat het verkeerd overbrengen, zoals die persoon dat tegen je gezegd heeft. Iemands woorden verdraaien, gemeente, dat gebeurt vaak in een conflict situatie. En pas dat nog maar toe als dat bij u het geval is, dat u ook denkt aan het concrete praktische voorbeeld waar u mee te maken hebt. Doe ik dat ook of doet die andere dat ook? En merk ik dat gebeurt met mijn woorden? Of doe ik dat met een andermans woorden? En dat het omgekeerde bereikt wordt wat de persoon in kwestie eigenlijk bedoelde te zeggen. Dat is iemands woorden verdraaien. We gaan verder lezen in onze catechismus. Er staat: geen achterklapper of lasteraar zijn. Dat zijn twee verschillende dingen. Bij achterklap, daar wordt niet zozeer een leugen bedoeld. Je kunt, wanneer je daaraan meedoet, dus je praat over een ander, echt ook de waarheid over die ander zeggen. Maar dat je dat uitmeet. En vooral als het gaat om iemands fouten. En soms dan wordt er wel eens een vroom sausje overheen gegoten. Zoals: ja, ik vertel dit nu wel aan jou. En ik kan nog wel meer over hem zeggen. Ja, hij heeft ook wel goede kanten, hoor. Maar het is gezegd. Dat is achterklap. Het is wel waar wat je zei. Maar was dat nou echt nodig? En nuttig om dat te zeggen? Luther die zegt: iemands zonde weten of over iemands zonde spreken. Dat is echt wel een groot verschil. Je kunt echt iemand zonde weten, niet waar. Maar wie zegt dat jij dat ook moet vertellen aan een ander? En als je dat doet, dan is dat achterklap. Laster gaat nog een stapje verder. Of een lasteraar, zegt de catechismus. Een lasteraar, dat is dat je openlijk en opzettelijk liegt over iemand anders. En dat je daardoor iemand zijn eer berooft. En denk erom dat je een gemakkelijke hoorder hebt als je zulke dingen zegt. We gaan naar het volgende stukje van de catechismus. Niemand lichtelijk, dat betekent gemakkelijk en onverhoord, oordelen of helpen veroordelen. Dan gaat het hier over een beschuldiging die je hoort van die ander over dat meisje. Of over die jongen, over die leerkracht misschien wel. Of over die dominee. En dat je dat klakkeloos aanneemt. En dat je dan ook heel gemakkelijk daar een oordeel over uitspreekt. Heer Jezus waarschuwt daarvoor in de bergrede met dat bekende beeld van die splinter, weet je wel. Terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet. Zal je dan helemaal nooit mogen oordelen, zegt iemand. Rechters moeten oordelen. Kerkraden moeten soms oordelen over een bepaalde situatie. Dat is geoorloofd. En soms dan moet je soms ook krachtens je beroep, je plaats die je inneemt in de samenleving of in een bepaald verband, oordelen ergens over. Maar het gaat hier over het lichtelijk oordelen, het gemakkelijk oordelen en veroordelen. We gaan naar het volgende stukje. Maar allerlei liegen en bedriegen als eigen werk des duivels vermijden, tenzij dat ik de zware toren Gods op mij laden wil. Als je dit leest, gemeente, dan zou je eigenlijk eventjes het nog een keer moeten lezen. En dan zou je moeten stilstaan, en dat doen we ook natuurlijk, bij waar het vandaan komt. Jacobus die zegt, het komt uit de hel vandaan. En daar in de hel, jongens en meisjes, daar bevindt zich die grote stoker. En dat is de duivel. Die dat vuurtje aanzet. Je tong, zegt Jacobus, is ontstoken van de hel. Het is de duivel zelf, zo hebben we gelezen in Johannes 10, die met een bedekte leugen naar de mens toe kwam. De duivel die zei immers tegen Eva, is het dat God gezegd heeft dat jullie niet van alle bomen mogen eten? Hoor je hoe sluw en hoe gemeen deze leugen is? Hoe hij daar de waarheid van God verdraait. Want dat had God juist wel gezegd. God had juist gezegd, jullie mogen van alle bomen eten, Adam en Eva, behalve van die ene. Is het ook dat God gezegd heeft dat jullie niet van alle bomen mogen eten? Kijk, en met die leugen heeft hij de mens verleid. En heeft hij de mens tot kinderen van de leugen gemaakt. De Heer Jezus is heel scherp tegen de farizeeërs en de schriftgeleerden. En die zich beroemen dat Abraham hun vader is. Hij zegt, jullie zijn uit de vader der leugenen. En onze catechismus zegt het hier ook heel duidelijk. Dat wanneer wij niet allerlei vormen van liegen en bedriegen vermijden, dan doen wij mee met de eigen werken des duivels. En als wij daar toch aan meedoen, aan roddelen, aan lasteren, kwaad spreken over een ander, iemand makkelijk veroordelen. En hoe gauw doen we het niet op een verjaardag, of in een vriendenkring, of in de klas, dat wij met onze mond dingen zeggen die onverantwoord zijn, en wij volharden daarin, dan doen wij mee met de eigen werken des duivels. En als wij ons niet laten waarschuwen door de prediking of door ons geweten, dat wij dan ondertussen de zware toren van God op ons laden, als wij daarmee doorgaan, dat is een ontzaglijke zaak, gemeente. Als wij dat niet serieus nemen wat de Heer Jezus zegt, dat ik van elk ijdel woord straks voor de rechter rekenschap af moet gaan leggen. Dat moet je je eens voorstellen, jonge mensen, dat er als het ware een geluidsband afgedraaid zal worden van al die ijdele woorden en al die leugens en al die schuine grapjes en al die onzinnige dingen die je gezegd hebt. Als zo'n geluidsband
dan aan je voorbij zal gaan en je hoort dat allemaal, je hoort aan je eigen stem wat jij gezegd hebt, ook over een ander, hoe je een ander veroordeeld hebt. En dat je elke keer eventjes een pauze hoort, dan is het een stilte, nou geef daar eens verantwoording over, waarom zei je dat toen? Op die plaats, over die vrouw, die man en op zulke wijze, waarom? Voel je wel? Hoe ontdekkend dat is. En dat dan de Heere ook naar de bron toe gaat. In hoeverre was je oprecht? Hoe was je hart? Hoe was je gezindheid? Een leugenachtige getuige? Uit op nieuwtjes? Die eigenlijk helemaal niet waar zijn? Wat is dit gebod toch ontdekkend en harddoorzoekend, gemeente? Dat zeg ik niet, dat zegt de wet. De wet die legt ook je hart bloot, hoe wij zijn. Want je bent er niet met zwijgen. Want als je zou zeggen, nou dan ga ik maar zwijgen. Als ik op een verjaardag ben, dan ga ik in een hoekje zitten en dan zeg ik niets. Dan doe ik niet mee, maar ondertussen luister je. En ja, dan wordt er iets gezegd over een ander. En je spitst je oren. Je loopt niet weg om even naar de wc toe te gaan. Nee. Maar je blijft zitten, want je bent ook benieuwd wat er gezegd wordt. En in je hart vel je een oordeel over de persoon. De Heer ziet het hart aan, gemeente. Ik heb het ook over mezelf, hoor. En voel je die vuile bron hier van binnen, dat goddeloze bestaan. Het is een spiegel, hè, die ik u voorhoud. En dat je zegt, o Heer, wie ben ik toch in het licht van uw heilige wet, in het licht van het negende gebod. Maar we zijn er niet wanneer wij allerlei vormen van liegen en bedriegen zouden vermijden. We komen bij onze tweede gedachte. Namelijk de waarheid lief hebben. Het is opvallend, gemeente, dat juist dit gebod ook een woord gebruikt waar ik even bij stil wil staan. En dat is het woord naaste. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Wie is dat eigenlijk? Mijn naaste. Voor de Israëlieten in het Oude Testament was dat allereerst zijn volksgenoot. Maar ook binnen Israël kende men de gedachte van je vijand liefhebben. Binnen de kring van de Israëlieten waren er ook die verraders genoemd kunnen worden. Dus ook je vijand liefhebben, dat is je naast. Het Nieuwe Testament, dat weet u, trekt de kring breder. Allereerst wijst apostel Johannes op de onderlinge broederliefde in het midden der gemeente. Dat zijn je eerste naasten. Maar ook buiten die kring, gemeente. Wie is mijn naaste? Dat is dus iedereen. Om dan ook de waarheid lief te hebben ten opzichte van mijn naaste. Er is een prachtig voorbeeld te noemen hoe dat eigenlijk moet gebeuren. Namelijk in Jozua 9 lezen wij de geschiedenis van de Gibeonieten. U kent die geschiedenis wel. Jongens en meisjes, dat zijn die mannen die thuis gescheurde kleren hadden aangetrokken en beschimmeld brood hadden meegenomen. En die deden net alsof ze heel ver weg woonden en een lange reis achter de rug hadden gemaakt. En zo kwamen ze bij Jozua om Jozua te bedriegen. En ze vroegen of Jozua een verbond wilde sluiten met hen. En dat doet Jozua, zonder de Heere te raadplegen. En dan even later blijkt dat die Gibeonieten helemaal niet ver weg woonden, maar heel dichtbij woonden. En dat die Gibeonieten Jozua hadden bedrogen. Wat zegt u daar nou van? Moet Jozua nu zijn woord houden aan deze leugenaars? Kan Jozua het niet afdoen met van ja, ze hebben mij bedrogen en ja, ik hoef mijn woord niet te houden aan deze leugenaars? Maar nee, dat doet Jozua niet. Dat mag Jozua niet. Jozua heeft een verbond gesloten met deze slechte, leugenachtige Gibeonieten. En toch moet hij zijn woord houden. Kijk, zo ver strekt dat. En pas dat nou maar toe, ook in het dagelijkse leven. Je mag niet willekeurig met mensen omgaan. En zeggen, nou daar hoef ik mij niet aan te houden hoor, want die man, of die vrouw, die is zo onbetrouwbaar. Nee, zegt de Heer, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, maar de waarheid liefhebben en praktiseren. De Heer Jezus gaat er ook heel ver mee, als het gaat om de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, nietwaar? Dan zegt hij ook aan het einde van die gelijkenis, doe gij desgelijks. Dus dat over wie is mijn naast. En dan gaat onze catechismus ook de positieve kant laten zien van dit gebod. En dan lezen wij verder. Insgelijks dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid lief hebben. Een sterk woord. In het gericht, dat is weer in de rechtspraak, maar ook in alle andere handelingen, lief hebben van de waarheid. Jongens en meisjes, als je verliefd bent, dan richt je je op dat meisje of op die jongen. En als dat meisje of die jongen op dezelfde school zit, dan probeer je haar blik te vangen. Dan probeer je dicht bij haar in de buurt te komen. En dan probeer je ook haar aandacht te krijgen. Ja, dan probeer je ook haar sympathie te krijgen. Dan probeer je een afspraakje met haar te maken. Dan wil je eigenlijk in de gunst komen bij haar. Kijk, dat is liefhebben. Omdat je verliefd bent. Om nou zo om te gaan met de waarheid. Dat je zegt, ik wil in alle handelingen de waarheid niet alleen betrachten als een goed en eerlijk burger, maar hem ook lief hebben vanuit mijn hart. En dan ook juist richting die naaste. Wij lezen in 1 Petrus 4, vers 8. Maar vooral, hebt vurige liefde tot elkander. Want de liefde zal menigte van zonde bedekken. Dat is de praktisering van de waarheid liefhebben. Wat, dominee? Nou, de zonde bedekken. Ja, maar je moet toch ook niet een slap ventje worden? Zeker een dominee niet, die mag toch de zonde niet bedekken. En een moeder die moet toch ook wel eens duidelijk zijn. En zeggen tegen haar jongen, dat is zonde mijn jongen. Ja, maar dat bedoelt Peter dus niet. Wat bedoelt hij dan? Nou, dat jij probeert ook echt het verkeerde wat je misschien gehoord hebt van die naaste te bedekken. In liefde te bedekken. Zodat je de schande voorkomt, zoals de twee zonen deden met vader Noach toen hij daar naakt op de grond lag. En dat ze een deken over hem uitspreiden. En dat je zo ook tracht het verkeerde van je naaste te bedekken en het goede van die naaste te benadrukken. En dat je ondertussen bedroefd bent over dat verkeerde van je naast. En dat je dat ondertussen voor de Heere ook neerlegt. En bidt en smeekt of je een gelegenheid krijgt om dat eens bespreekbaar te maken met de desbetreffende persoon. Om juist zo het goede van je naaste te bevorderen. We gaan verder lezen en dan staat er in dat stukje oprechtelijk spreken en belijden. Dat zegt ook iets over de gezindheid. Ben je altijd oprecht als je met iemand spreekt? Dat datgene wat je zegt ook in je hart leeft. Als je de persoon in kwestie aankijkt. Dat is ook een hele belangrijke gemeente. Dat wil niet zeggen dat je altijd alles maar moet zeggen wat er dan in je hart leeft van die persoon. Dat kan soms heel dom zijn. En dat kan soms echt van wijsheid getuigen als je niet alles zegt wat je eigenlijk van die persoon vindt. Maar dat je wel oprecht bent als je met de persoon in kwestie spreekt en handelt. Oprecht belijden. Belijden, dat heeft alles te maken met nazeggen, naspreken. Dat kan gewoon in het gewone maatschappelijke zo zijn. Als je ja moet zeggen en dat je dat ook echt zegt of nee. Maar ook als het gaat om het geestelijke. Je krijgt huisbezoek. En er wordt gevraagd naar hoe je er geestelijk voor staat. Niet direct een zijweg inslaan, maar eerlijk zijn. En dat je dat belijdt. En ook als je ermee worstelt. Als je jezelf geen naam kunt geven. Zeg dat maar gewoon. Zeg maar wie jij van binnen bent. Hoe je je voelt voor het aangezicht van God. Best wel moeilijk hoor. Dat begrijp ik best wel. Daar moet een zekere basis van vertrouwen zijn. Maar de oprechtheid, dat is een gezindheid die heel belangrijk is. Als het goed is, dan begeert je dat te zijn. En dan gaan we verder lezen. En ook mijn naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevorderen. Het is eigenlijk de keerzijde van het eerste gedeelte. Het is eigenlijk het tegenovergestelde van achterklap, lasteren, liegen en bedriegen over een ander. Maar juist het tegenovergestelde. Mijn naasten eer en goed gerucht bevorderen. Dat ik daar echt ook mijn best voor doe richting mijn naasten. Ik hoef daar verder geen uitleg van te geven, want in het eerste gedeelte heb ik juist negatieve voorbeelden te geven. En dat kun je positief omzetten om op zo'n manier over je naaste te spreken, als dat nodig is met die ander. Zo hebben wij de spiegel voorgehouden, gemeente. Hoe hebben wij nou geluisterd? Hoe heb ik geluisterd als dominee en als persoon? Zoals ik ook in mijn gebed aanhaalde, zoals Jesaja dat ook uitriep toen hij geroepen werd om een dienstknecht van God te zijn. En dat hij het uitriep, wee mij, want ik verga, terwijl ik een man ben van onreine lippen. Is dat bij u ook zo? De Heere geven dat we dat beleven, voor het aangezicht van God. Een man, een vrouw, een jongen, een meisje van onreine lippen. En wat betekent dat concreet? Dat we niet in de gemeenschap met God kunnen komen. En wat gebeurde er toen met Jesaja?
komt er een engel en die neemt een gloeiende kool van het altaar dat in de hemel is. En dat altaar, dat is Christus. Dat zijn de zoen- en kruisverdiensten van de Heere Jezus. Op wiens lippen genade is uitgestort. Wie zichzelf geopenbaard heeft als de waarheid. Wie kan zeggen tegen een ander: overtuig u mij eens van zonde. Christus, die zelf door een vals getuigenis voor Caiaphas werd geplaatst. Hij heeft gezegd dat, en zijn woorden werden verdraaid, dat hij, als de tempel afgebroken zou worden, die in 3 dagen weer zou opbouwen. En zo had de Heer Jezus dat niet bedoeld. Kijk, en daar wordt een kool van afgenomen. En dan komt die engel, die komt naar Jesaja toe om zijn lippen aan te raken. Om hem allereerst te laten gevoelen dat hij vergeving van zonde nodig heeft. Maar ook dat ander, namelijk dat hij vernieuwing van zijn hart nodig heeft om daadwerkelijk bekeerd te worden van die onreine, goddeloze lippen. Is dat nou bij u zo, leeft dat zo, gemeente? Dat het 9e gebod mij ontdekt, dat kan toch niet anders? Dat iedereen moet zeggen: ik sta schuldig tegen het 9e gebod. Ik sta schuldig tegenover een alwetend en heilig God. O, ik moet er niet aan denken als straks die geluidsbanden voor Gods aangezicht afgedraaid zullen worden van mijn woorden. O, dan zou ik alleen al daarom eeuwig moeten branden in de hel. O, ik zou mijn tong er wel af willen bijten, dominee, als ik daaraan denk. Was ik maar stom, alsof dat de oplossing zou zijn. Het is de oplossing niet, hè. Want het zit in ons hart, gemeente. Al zou je je leven lang zwijgend over de aarde gaan, dan is dat geen garantie dat je niet zondigt tegen het 9e gebod. Jacobus die noemt het een onbedwingelijk kwaad. Niet tegen te houden. En telkens kom je weer in verzoeking. Let er maar op, als je straks de deur uitgaat van de kerk, of je komt thuis, dan ligt de verzoeking al op de loer. En daarom, het zal toch eigenlijk ons allen moeten dagvaardigen vanavond voor Gods heilig aangezicht. En dat je je hoofd gaat buigen onder het vonnis van de heilige wet van God die zegt: en u bent des doodschuldig. En dat je zegt: ja, Heer. Ik moet mijn hoofd op het blok leggen. En ik moet erkennen dat ik de dood verdiend heb alleen al om de zwaarden die ik met mijn tong, met mijn mond heb uitgesproken en toegestoken heb tot mijn naaste. Dat weten wij toch. Dat je met een woord van je lippen iemand nog een veel diepere wond kunt aanbrengen dan met een mes. Echt waar, jonge mensen. Want als jij iemand met een mes steekt, dan zal die wond echt nog wel genezen. Dan zal die huid weer helemaal vaag, weer helemaal gaaf worden. Maar een woord dat zo kwetsend is, dat wordt nooit vergeten. Al heb je vele malen op allerlei manieren laten merken dat je er echt spijt van hebt gehad wat je gezegd hebt. En dat die andere ook dat aanvaard heeft, maar toch vergeet je het nooit. En als er dan zich weer wat opdoet, dan kan het zomaar weer bovenkomen. Ja, toen heeft hij mij ook zo gekwetst. Heeft hij jou ook zo gekwetst, ja. Mij heeft hij toen ook zo gekwetst. En Jacobus zegt heel duidelijk, als je dat doet, dan tast je het beeld van God aan
Want die mens die aangetast wordt, is naar mijn beeld geschapen. Dus je tast ook mij aan. De Heer Jezus zegt tegen Paulus: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Tasten onze naaste aangemeten. Kijk, en als de heilige wet scherp gepreekt wordt, heeft het een duidelijk doel. Niet om een mens met dat mes in zijn geweten naar huis te sturen en dan hem te laten doodbloeden. Maar het heeft dit als doel, dat die oude mens in mij gedood wordt. En dat ik mij ervan bewust ga worden dat alleen de dood de enige prijs is waarmee voor deze zonde betaald kan worden. En dan kom ik bij de dood van Christus terecht, geliefde gemeente. Van die lieve borg en middelaar, op wiens lippen genade is uitgestort, de waarheid en het leven, dat wij voor de zonde tegen het negende gebod een volkomen voldoening nodig hebben. Dat eist God van mij en van u. Dat er wat tegenover staat, tegenover al die zonden, die echt voldoen aan de schuld die deze zonde met zich meebrengt. En dat zijn geen vrome praatjes. En dat zijn geen vrome voornemens, gemeente. Maar dat is een grote weldaad die alleen God aan u, aan mij kan schenken. En dat is dat God twee dingen doet. Dat hij je die zonden niet meer toerekent. Nooit meer toerekent. En dat hij je wat anders toerekent. Namelijk de gerechtigheid van Christus. De gehoorzaamheid van Christus. Heere, kan dat? Bent u zo genadig? Is uw barmhartigheid zo groot? Dat u mij dat nooit meer zult toerekenen. Al die zonden van mijn tong en lippen. Ja, dat kan alleen op grond van de arbeid van Christus. Omdat Christus door zijn dood de vloek van de wet heeft weggenomen. En betaald heeft voor al die ongerechtigheden. En dan bent u daar niet mee. Als die zonden u niet meer toegerekend worden. Maar dan moet die grote gave u toegerekend worden. Namelijk de volkomen gehoorzaamheid van Christus. En wat doet God dan? Dan ziet God u aan in hem. Alsof u nooit één verkeerd woord hebt uitgesproken. Alsof u nooit één boze gedachte over uw naaste hebt gekoesterd. Dat is wat. Zo ziet de Heere geen zonde meer in zijn Jacob en in zijn Israël. In zijn Jacob, hè? In die bedrieger. Oh nee. Het is absoluut geen vrijbrief voor degene die dat door genade mogen ontvangen. Om dan maar door te zondigen. Juist niet. Want dan gaan ze bidden. Dan gaan ze juist bidden. Heere, zet u dan een wacht voor mijn lippen. En dat is de Heilige Geest. Opdat ik niet iets onbedachtzaams zal ontglippen. Heere, mag ik dan oppassen in de kennis en in de genade, opdat ik ook zo'n volmaakt man zal zijn. Zoals Jacobus dat zegt. Man die niet struikelt in woorden is een volmaakt man. Dat is toch de hartelijke begeerte van elk kind van God. Dat zal hij hier op aarde nooit en te nimmer bereiken. Maar daar komt het wel van om. Straks in de hemel. Als hij dat oude goddeloze bestaan aflegt. En dat hij puur en zuiver met hart en mond hem mag loven en prijzen. David die begeert het als hij zegt: Heere, open mijn lippen, opdat ik uw lof mag verkondigen, Heere. Laten je woorden met zout besprengd zijn, zegt de Heer Jezus. Ja, Heere, geef toch dat dat ook bij mij zo mag zijn. En wat is dat? Zout is een teken in de Bijbel van de eeuwigheid. Dat mijn woorden toch besprengd mogen zijn, doordrenkt mogen zijn met de eeuwigheid. Dat mensen dat aan mij kunnen horen, dat mensen dat aan mij kunnen merken in mijn spreken en in mijn zwijgen. Dat het met zout besprengd is, dat het besprengd is met de vrezen des Heren, dat ik echt iets te zeggen heb. Amen. Wij smeken en bidden van u. Was reinig ons gemoed van al onze vuile zonden. En open gij onze lippen, opdat wij uw lof mogen verkondigen.
U hebt het zelf beloofd in uw woord. Dit volk heb ik mij geformeerd. En zij zullen mijn lof verkondigen. Dat we dat heerlijke instrument dat gij geschapen hebt van onze tong en onze mond toch zouden mogen besteden tot eer van u, o God, en tot stichting van onze naasten. Heere, wilt gij ons reinigen en heiligen door het werk van de Heilige Geest? Ga met ons als we de praktijk van het dagelijkse leven in zullen gaan. U weet welke verzoekingen er telkens weer op ons pad geplaatst worden. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Doe ons niet in een verzoeking komen. En als wij verstrikt zijn in een verzoeking, dat wij er al in gevangen zijn, verlos ons er dan van als een vogel die uit dat net verlost wordt. Zoals de dichter van Psalm 124 dat zo kostelijk beleidt. Heere, gedenk dan aan al uw volk en kinderen, maar ook aan de onbekeerden in ons midden. Opdat wij een geheiligd volk zouden mogen zijn. En dat wij ook zout mogen hebben in onze woorden. Te midden van een krom en verdraaid geslacht. Aanvaard onze dank voor uw goedheid en vergeeft u onze zonden. Om Christus wil alleen. Amen. En dan zingen wij Psalm 119 vers 22. Aaierruk het woord der waarheid niet te zeer van mijn mond. Ik hoop op uw rechten, waarin gij trouw gezorgd hebt voor uw eer. Dan houd ik steeds, o God, met al uw knechten, uw heilige wet. Dan zal ik meer en meer daar eeuwig en altoos het hart aan hechten. 22 van 119. ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.
Stelt erop, Jan. Lopetje. Moet ik mij helpen? Ik denk...